Ik wil met vanavond met u gaan nadenken over het thema waar kijken we naar. Misschien kan ik beter zeggen naar wie kijken wij. En dat bedoel ik niet om u vanavond te controleren naar welke tv-programma's u kijkt. Maar u begrijpt het wel, we leven in een maatschappij. En de ouderen zullen dat zeker beseffen. We leven in een maatschappij waarin zien veel nadrukkelijker aanwezig is dan lezen. Vroeger had je een maatschappij en dan las je veel. Tegenwoordig leven we in een maatschappij waarvan we moeten zeggen, je ziet veel. Het grote gevaar, we hebben allerlei speeltjes en dingetjes. Een telefoon is al lang geen telefoon meer. En het kan zijn dat de dingen om ons heen, de maatschappij om ons heen, dat die ons zo sterk gaat beïnvloeden. Dat we bepaalde zichten kwijt zijn. En dat we misschien ook wel een beetje het bijbellezen kwijt zijn. Als u er verlangen naar hebt om God in je leven te ontmoeten. Of de Heer Jezus in je leven te ontmoeten. Om echt te ervaren, hij is bij me. Dat heeft hij beloofd immers. Maar dat het ook realiteit is. Voor u. Zo. De Heer Jezus zegt, ga naar je kamer toe. Je binnenkamer. Sluit de deur dicht. En bid tot je vader. En je zou net zo goed kunnen zeggen dat je binnenkamer het deel is van je leven wat binnenin je is, van je hart. We moeten leren met wat in ons hart leeft naar Jezus te gaan. We moeten hem ons hart toevertrouwen. We zeggen dat wel in de evangelieverkondiging. Maar gewoon zoals we zijn. Heere, bewaar mijn hart voor u. De uitgangen en de ingangen van het leven. Die daar samenkomen. Bewaar ze voor u. En vanavond wil ik met u gaan. Dus naar een gedeelte uit het boek Openbaring. En het boek Openbaring laat ons Johannes zien op Patmos. En hij is helemaal alleen. Hij heeft waarschijnlijk ook helemaal niks bij zich om te lezen. Hij is alleen. Maar hij is wel alleen met God. En God gaat, de Heer Jezus gaat daar Johannes laten zien waar hij naar moet kijken. Goed, laat het eerst maar lezen. Openbaring 4. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat weldra moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 oudsten zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. In het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. Het eerste dier leek op een leeuw, het tweede op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en ze zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Laat ik beginnen met dit u te vragen. Wie zit hier op de troon? Dat is de Heer Jezus. Want het is degene die is en die was en die komen zal. En zo kondigt hij zich al aan in het eerste hoofdstuk. Hij die is en die was en die komen zal. Dat de Heer Jezus er was, dat weten we allemaal. Dat hij er is, weten we ook. Om te rekening mee houden dat hij komt. We hebben een prachtige lied gezongen van dan zal de wolf bij het lam verkeren over het rijk dat komen zal hier op aarde. Waarvan de Heer Jezus zijn discipelen geleerd heeft toen ze hem vroegen van wilt u ons leren bidden, hoe wij moeten bidden. Toen leerde hij hen dat. Onze Vader in de hemel zei uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. En de apostelen vertellen het ons, en het Oude Testament vertelt het ons, dat het daarom gaat hier met deze aarde. Dat de ware Adam zal komen. Dat hij onze Heer Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser, dat hij de touwtjes hier in handen krijgt van deze aarde. En dat is ook waar heel Israël naar uitziet. Al weten ze niet dat dat de Heer Jezus is. Maar die zoon van David die zal komen. Daar is het wachten op. En die hele economie hier op deze wereld. En de hele maatschappij en het hele denken in deze wereld. Totaal overhoop zal halen. Zodat alles anders wordt. Dat alles anders wordt. En de eerste bij wie hij dat wil doen en gedaan heeft, dat zijn wij. Paulus zegt, jullie zijn de eerstelingen van een hele nieuwe schepping. Daar zijn jullie de eerstelingen van. Door en in en uit de Heer Jezus Christus geschapen. Uit die nieuwe Adam voortgekomen. En daarom zullen we ook met hem heersen. Allemaal duidelijke beloften die de Bijbel in het Oude Testament aangrijpt en ons aanwijst. En wat hebben we het nodig in deze tijd? In Spreuken 4 staat in vers 19, de weg van de goddeloze is als de donkerheid. Zij weten niet waarover zij struikelen zullen. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ik vind dat zo geweldig. Want je zou zeggen, woorden die lees je of woorden die hoor je. Maar de spreuken, Salomo, die zegt, nee, de woorden van God, die zie ik. Ik zie het voor mijn ogen in vervulling gaan. En ik bewaar ze in mijn hart, weet u wel, zoals Maria deed. We gaan ook weer een beetje Advent in. En van Maria lezen we dat ze alles wat tegen haar gezegd werd, die woorden, die bewaarde zij in haar hart. Is dat in mijn hart zo? In uw hart? Dat het woord van God, van de levende God, dat leeft in je hart. Als levende woorden. Daar is het woord voor bedoeld. Het woord van God is nooit bedoeld om te discussiëren. Het is bedoeld omdat we die woorden zouden opnemen in ons hart als de woorden van de Heer Jezus. Heel specifiek zijn woorden. En hij legt dat ook zijn discipel uit. Daarom. God ziet het hart aan. Dat moest hij Samuel zeggen, want Samuel moest David tot koning zalven, weet u wel. En daarvoor hadden ze Saul als koning gehad. En het bijzondere van koning Saul was dat hij een kop boven het hele volk uitstak. Dat een geweldige beer van een vent was. En dat heel Israël zei, nou dat is pas een koning. Maar wij hebben een koning met een doornenkroon. Wij hebben een koning die voor ons naar het kruis ging, lieve mensen. En die niet tegen ons zegt dat wij nu al met hem heersen. Maar die van ons vraagt of we met hem buiten de poort willen leiden, of we eruit willen gaan, of we anders willen zijn als deze wereld. Daar gaat het om. In de navolging van de Heer Jezus. Hij was degene die nederig was. In de gestalte van God zijnde, zegt Filippenzen 2, heeft hij het gouden gelijk zijn niet als een roof geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd en hij heeft de gestalte aangenomen van een slaaf en hij is aan de mensen gelijk geworden. Daar gaat het om. En dat was de man met wie Johannes had rondgelopen hier op deze aarde. God kijkt heel anders naar deze wereld. En als voor David, we kennen dat, de reus Goliath komt, dan heeft David al lang in zijn leven God ervaren. En heeft hij lang ontdekt dat de dingen die in zijn leven sterker waren dan hij, wat God die oplaste. Toen de beer kwam, of de leeuw kwam, hij merkte dat God, ging voor hem uit. Hij zag geen gevaar meer in een beer, hij zag geen gevaar meer in een leeuw, want God was met hem. En toen Goliath kwam, die zoveel groter was dan David, toen zei hij, wie ben jij eigenlijk? Dat jij de slagorde van de levende God durft te honen. Wie denk jij wel dat jij bent? Wie denkt de wereld wel dat ze is? Als het gaat om ons, om Gods kinderen. Aan de kant gaat het erom hoe wij zelf in het geloof staan. God kijkt heel anders naar de wereld als dat wij dat soms doen en naar ons zoals wij, als wij dat soms doen. Johannes is in Patmos. Het is zo'n kind van God en hij is in de verdrukking, staat er in hoofdstuk 1. Ik, Johannes, uw mededeelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk van Jezus. Hij hoorde bij dat koninkrijk van de Heer Jezus, waar we van gezongen hebben dat eens komen zal. Maar hij was in de verdrukking. in dat koninkrijk. Ik, Johannes. En hij presenteert zich helemaal niet in het boek Openbaring als degene die de apostel Johannes is. Hij zegt, ik ben uw medebroeder. Ik ben één van jullie en ik ben in druk. En we weten niet hoe lang het nog hier in Nederland goed gaat. We weten niet hoe lang we nog het getuigenis van Jezus waar Johannes over spreekt. Ik ben hier voor het getuigenis van Jezus. Weet u wat het getuigenis van Jezus was toen hij in deze wereld was? Dat over zo weinig meer. Daarom krijg je zo'n veranderingen, ook in de kerken. Het getuigenis van Jezus, hij zegt tegen zijn broers in Johannes 7, als zijn broers zeggen van, waarom gaat u niet mee, ga je niet mee naar het Loofhuttenfeest? Dan zegt hij het. Ik ga niet mee, want jullie kunnen wel meegaan, jullie kunnen wel naar dat Loofhuttenfeest. Maar ik getuig van de wereld dat haar werken boos zijn. Ik getuig van de wereld dat de wereld slecht is. En daarom haat de wereld mij. En als ik heel eerlijk ben, en u ook, dan durven we het haast niet meer van de wereld te getuigen. Dat die in het boze ligt. En dat de wereld slecht is in de ogen van God. En dat ze een redder nodig hebben. We gaan veel liever in de wereld vertellen dat ze een genezer nodig hebben dan een redder. Maar de redder Jezus is degene die u en ik wil redden van onze zonde en van onze schuld. Omdat ons leven slecht is in de ogen van God. Ik getuig van de wereld dat ze boos is. Dat ze slecht is en daarom haat de wereld mij. Zegt Jezus. Daarom moet het evangelie komen. Als we dan naar dat boek Openbaring kijken. Dan moeten we eigenlijk tot de conclusie komen. Ja, sommigen zeggen het is zo'n moeilijk boek. Maar u moet dat thuis maar eens heel rustig lezen. Met deze gedachte dat het in boek Openbaring een boek is dat God gegeven heeft aan de gemeente. Aan u en ik. En dat het boek Openbaring gegeven is als troost aan de gemeente, omdat wij die in het laatste van de dagen zouden leven en die de dingen zouden meemaken die in het boek Openbaring zouden staan beschreven, dat ze troost zouden hebben. Want het boek vertelt één ding, als ik het heel breed voor u ga uitmeten vanavond. Het zegt dit, het koninkrijk van God moet komen in deze wereld. Maar de wereld stoot dat koninkrijk af. Er komt een confrontatie tussen het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van de wereld. Dat kun je niet zomaar wegredeneren. Dat komt er, daar gaat het hele boek Openbaring over. Jezus Christus moet als koning gaan regeren op deze aarde. De wolf moet bij het lam gaan verkeren. De zegen voor Israël en voor de wereld moet vanuit de hemel komen naar deze aarde toe. En er is niemand die die zegen kan brengen dan onze Heer Jezus alleen. Dus komt daar een strijd. Waar dit boek over vertelt. Dat die strijd zo lang duurt. Zoveel hoofdstukken. Dat komt alleen maar omdat tijdens die strijd God nog steeds gelegenheid geeft aan de mensen die dan in deze wereld leven om zich te bekeren. Af te wenden van de wereld die toch gaat verdwijnen. Maar we lezen jammer genoeg dat ze het niet doen. En degene die het wel doen, een schare die niemand tellen kan, die zal daarom worden gedood. Om dat getuigenis van Jezus. Als ze dat beginnen te lezen, Johannes hoort iets, een stem die met hem sprak, en hij draait zich om de stem te zien die met hem spreekt. Ziet u, het is net een plaatjesboek. Johannes moet schrijven de dingen die hij gezien heeft, schrijft hij op in een boek. Hij hoort veel dingen, maar hij ziet ook veel dingen. De dingen die hij gezien heeft van God. De dingen die onze troost zijn. De wereld waar wij naartoe zullen gaan. Johannes ziet ze en hij moet ze noteren en hij moet ze opschrijven wat hij daar in de hemel ziet. En soms kan hij het helemaal niet opschrijven. Ik heb het ook voorgelezen uit hoofdstuk 4. Ik zag iets als. Het was als. Ik heb er de woorden niet voor. Zegt Johannes als het ware. Maar hij moet het noteren van God. Hij ziet. En in dit hoofdstuk dan. Dan hoort hij iemand die tegen hem zegt. Klim nu hierheen op. En ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. Ziet u, ik hou het vol hoor. Het is net een plaatjesboek. Het wordt gewoon getoond aan Johannes. Nog eventjes terug. Johannes is daar in de verdrukking. Zijn leven is in de verdrukking. Hij is daar waarschijnlijk vreselijk eenzaam geweest. Daar op Patmos. Ik lees nergens in de Bijbel dat de broeders en zusters meegegaan zijn. Hij is er alleen geweest en hij was in de verdrukking. En dan mag hij met zijn geest naar de hemel. Dan mag hij naar de hemel. Geestvervoering raken en naar de hemel. Ik zal u tonen wat na deze geschieden zal. En ik zag en ik zag en ik zag. En dat wordt genoteerd. Zou het niet geweldig zijn? Als ons hart er zo naar verlangde. Om de dingen van God te zien. Zoals ze werkelijk zijn. Toen op het hoogtepunt van zijn rondwandeling op aarde. Jezus iets wilde laten zien van dat koninkrijk. Toen nam Jezus hen mee. Johannes en Jacobus en Petrus. Een berg op. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Alleen. Wat zou het in onze kerken anders zijn als we alle ballast weg zouden doen? En we zouden zeggen, ik wil niemand zien dan Jezus alleen. Alleen zijn woorden, alleen zijn liefde, alleen zijn correctie. Als we ons elke keer weer zouden afvragen, waar komt dit vandaan? Ik moet de heiland bij me hebben, want ik kan alleen niet gaan. Dus Johannes... Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Nou, dat vind ik al heel bijzonder, vindt u niet? Vindt u het niet bijzonder dat er een deur geopend is in de hemel? Als vroeger de priesters het heiligdom binnengaan, dan kwamen ze voor een gesloten deur. Hing een gordijn. Er is een deur geopend in de hemel. En eens zal er een bazuin klinken, zoals Johannes die ook hoort. Een stem als van een bezuin. Een stem van degene die met mij sprak, zegt hij hier letterlijk. In hoofdstuk 1, laat ik het maar even zo noemen. De Heer Jezus, de mens, de zoon des mensen. In heerlijkheid. Want wat Johannes ziet is de Heer Jezus. Maar hoe anders is hij in heerlijkheid als toen hij op aarde was. En Johannes ziet hem en hij valt aan zijn voeten neer. En dan zegt Jezus die hele wonderlijke woorden, die hij ook vanavond tegen ons zegt. Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik ben dood geweest. Niet bang voor de dood. Want ik ben dood geweest. En zie, weer dat. Ik leef tot in alle eeuwigheid. Jezus. Die de dood van ons heeft overgenomen. Heeft ondergaan. Waardoor eigenlijk hij tegen Johannes en tegen ons zegt. En laat het goed tot ons doordringen. Je hoeft niet bang te zijn. Het is de wereld die bang moet zijn. Maar wij niet. En wat ze ons ook zeggen. En wat ze ons ook aanpraten. Als ons oog gericht is op de Heer Jezus. Je hoeft niet bang te zijn. Misschien val je uit eerbied aan zijn voeten neer. Misschien tril je wel en ben je bang om die deur binnen te gaan. Maar hij zegt tegen ons persoonlijk, je hoeft niet bang te zijn. Ik kom er straks nog even op terug. Maar ik maak even een sprongetje. Want ik kan dit hele hoofdstuk niet behandelen, dat wil ik ook niet. Ik zou het best graag willen hoor, maar dan mist u uw kop koffie vanavond. Dus dat zullen we maar niet doen. Maar wat ik u wil zeggen, dat is dit. Dat wat vele gelovigen hun hele leven hebben geloofd, en wat hun leven anders maakte als het leven van deze wereld. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de Heer Jezus aangebeden, omdat hij degene is die alle dingen heeft geschapen. Zoals we dat trouwens in de Bijbel vinden. Hè? In u zijn alle dingen geschapen. En alle dingen zijn voor u geschapen. We zijn niet voor onszelf geschapen. Het is nooit de bedoeling geweest dat God alles schiep voor ons. Maar voor hem. En in de Bijbel vind ik dat mensen dat hebben begrepen. Dus hier vind je aan het eind van dit hoofdstuk dat er staat, want u hebt alle dingen geschapen. Wij aanbidden u, want u hebt alle dingen geschapen. Nou ja, dat als christenen, we geloven niet in een evolutietheorie. Wij geloven dat de Heer Jezus de schepper is, laat ik maar dat duidelijk en helder zeggen. Maar nou gaat het nog iets verder. Om uw wil was het dat alles werd geschapen. Denk daar eens een ogenblik over na. Misschien als je in de put zit, of als je het niet meer ziet zitten. Dat het wonder hier in hoofdstuk 5, daar vinden we het lam. De Heer Jezus als het lam. In hoofdstuk 4 vinden we hem dat hij wordt aangebeden, omdat hij degene is die alles schiep. En dat het om zijn wil was dat het werd geschapen. En dan kom ik in de Bijbel en zie ik al die geloofshelden. En dan kom ik bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen, want ik kan er niet lang bij stilstaan. Iemand als Jeremia. Jeremia die op een zeker ogenblik zegt, ik zit zo in de verdrukking. Ik had beter niet geboren kunnen worden. En misschien zijn er wel mensen die waar we mee te maken hebben, die zeggen van, ik had beter niet geboren kunnen worden. Leven is zo'n puinhoop, ik wou dat ik niet geboren was geworden. En er staat in Jeremia 1. Ik geloof dat het vers 3 of 4 is. We moeten thuis maar eens nalezen. Jeremia, voordat ik jou vormde in de moederschoot, heb ik jou geheiligd. Gaat u begrijpen dat het Jezus, Yahweh, die ons in de moederschoot heeft gevormd. Zoals David het zegt. Toen ik nog een ongevormde klomp was, toen was u daar. U hebt mij in de moederschoot gevormd. Wonderlijk is dat, zegt hij. Ik kan er niet bij, ik kan het niet begrijpen. Want de wereld zegt het is maar een stukje slijm en je kunt het zo wegnemen. Ze heeft totaal niet in de gaten dat ze het werk van God uit de moederschoot wegnemen. Jeremia, voordat ik jou vormde in de moederschoot, heb ik jou geheiligd, apart gezet voor mij. Dat is Gods bedoeling, trouwens altijd. Met de mensen die hij vormt in de moederschoot, dat ze bij hem komen, apart gezet worden voor hem. We zouden immers een gezelschap van mensen zijn dat tot lof en heerlijkheid en roem en van zijn genade zou zijn. Dat zou laten zien. Ik heb jou gevormd in de moederschoot. Dus denk dan maar niet dat alles wat we hier in dit boek lezen en wat we in dit hoofdstuk lezen, dat is allemaal het werk wat de Heer Jezus voor ons heeft bereid. Het is allemaal omdat Hij u lief had en in de moederschoot vormde met het doel dat u zou komen bij Hem. Er is een deur geopend in de hemel, Johannes. We hebben wel van die grappen. En dan zeggen we zien een hemeldeur in de stad Petrus. Maar bij deze hemeldeur staan cherubs. En die hebben een specifieke taak. Zoals die trouwens ook stonden, die cherubs, in het Oude Testament, weet u wel, in de tabernakel. En later in de tempel, geborduurd in die gordijnen. Ze zagen er als het ware op toe dat er niemand was die dat gordijn aan de kant zou schuiven. Alleen de hoge priester één keer in het jaar en niet zonder bloed. Het is niet Petrus die over de heiligheid van God waakt. Het is ook Petrus niet die ons kan binnenlaten. Hij heeft geen enkele macht. Het is de stem van Jezus. Die zegt, kom nu hierheen. Kom nu en misschien komt die stem morgen. Vanuit de hemel, kom nu hierheen op. En ik zal u tonen, Johannes was immers een representant, een van de broeders, een medebroeder. Dus hij zegt er tegen al die broers en zussen van, Johannes, zal er een moment komen, na deze dingen, na die laatste gemeente, de tijd waarin wij nu leven, klimt hierin op. En ik zal u tonen. En dat is dan weer onze verwachting. Hij laat het tonen niet aan een engel over. Ik zal u tonen wat naar deze dingen moet geschieden, het moet komen. Niemand houdt het tegen, het moet komen, omdat het koninkrijk van God op deze aarde moet komen. En hij als koning moet heersen, moeten deze dingen komen. Dus, Johannes die gaat naar boven. In de geest gaat hij naar boven. Zijn lichaam, ach. Weet u, dat vind ik zo mooi in de Korinthebrief. Daar staat over als een van onze geliefden in Christus ontslaapt. En u begrijpt allemaal wel, hè, dat je kunt alleen maar in Christus ontslapen als je ook in Christus leeft. Als je niet in Christus leeft, kun je ook niet in hem ontslapen. Kun je ook niet in hem sterven. Maar als je leven in hem verborgen is, als je leven in Christus is, dan ontslaap je dus in hem. Vroeg zeiden we, als je naar een begraafplaats gaat, dat is een dode akker. En dan gebruikten we het woordje akker. Natuurlijk een heel raar woord voor een begraafplaats, een akker. We verliezen dat een beetje uit onze gedachten. Maar het betekent een akker, daar zaai je in. En als een christen in een akker wordt gezaaid, dan komt er een moment dat er een christen uit die akker gaat opstaan. Als een kind van God in de akker wordt gezaaid, zegt Paulus, dan komt er een moment dat een christen uit die kind van God uit die akker zal opstaan. Maar, zegt hij, het zal toch anders zijn. Want wat je zaait, dat zal je oogsten, maar het ziet er anders uit, want je zaait slechts één korrel, zegt Paulus. Je zaait niet de bloem zelf. Als je een zonnepit zaait, dan zaai je slechts één pit. Maar wat er uitkomt is zo mooi. Dit zaad dat sterft af. Maar Gods kinderen komen allemaal uit de aarde. En ze hebben een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. Paulus zegt, het zal zijn zoals het was bij de Heer Jezus Christus toen hij opstond uit de doden. God geeft er een lichaam aan, zoals hij het heeft gewild. Want we horen bij zijn rijk. Alle die in Christus ontslapen. Dus Johannes heeft dat lichaam nog niet. Anders zou hij in dat lichaam naar de hemel kunnen gegaan zijn. Maar het is slechts in zijn geest. Het is in ons denken, in onze geestelijke wereld. En dan gaat hij, en dan ziet hij het eerste wat hij ziet, dat er een troon in de hemel is. En op die troon, ik heb het u al gezegd, zit Jezus. Wat is dat een troost? Als je het moeilijk hebt, als je denkt dat het van jou afhangt, als het verkeerd gaat, als anderen je uitlachen, om te zeggen, er is een troon in de hemel. En op die troon, daar zit mijn heiland, die mij gekocht heeft. Op die troon in de hemel zat iemand. En dan sla ik even de versen 3 en 4 over. Of vers 3 over. Hij die er zat, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. We komen ze in het laatste hoofdstuk van de Bijbel weer tegen. Dezezelfde, en dan gaat het om de heerlijkheid van God. De stad Jeruzalem had de heerlijkheid van God in zich. En die wordt vergeleken met de stenen Jaspers. Dus wat daar op de troon zit, dat draagt Gods heerlijkheid. En Johannes ziet het. En rondom de troon stonden 24 tronen. En hij ziet 24 oudsten daar zitten. En ze zijn bekleed met witte kleren. En ze hebben gouden kronen op hun hoofd. Wit, dat betekent, dat hoef ik u niet uit te leggen. Dat ze wit zijn, betekent dat ze volmaakt rein zijn. Ze zijn in de hemel en ze zijn er rein. Ze zijn de poort binnengegaan. En buiten zijn de dieven en de rovers en de moordenaars. Maar binnen zijn de reinen. Zalig zijn de reinen van hart. Ze zullen God zien. Ze zijn daar. Ze hebben kronen. En we weten dat ze die kronen zullen neerwerpen voor het lam. Maar die zijn ze in de hemel. En Johannes komt er en hij ziet een grote zee. Het is net alsof dat hoofdstuk 4 iets laat zien wat heel bekend was in Israël. Want als zij het heilige van God binnenging, dan kwam je eerst langs de glazen, of langs de koperen zee, moet ik eigenlijk zeggen. Weet wel, dat koperen wasvat. En dat koperen wasvat, dat was gemaakt van de spiegeltjes van de vrouwen. En een spiegel is om in te kijken. Dus als je in dat wasvat keek, dan zag je jezelf. Daarom moest een priester, als die het heiligdom binnenging van God, zichzelf wassen in dat wasvat en schone, reine kleren aantrekken. Zo kom je alleen in de hemel. En mag u eerlijk die vraag stellen, bent u rein? Niet in uw eigen oog, maar in de ogen van God. Bent u volmaakt, rein. Dat is het wonder van Golgotha. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, het reinigt ons van alle zonden. Dus mogen we geloven dat we rein zijn. En mag je die stap maken. En als je het niet bent, dan staan daar, ja, vier wezens die een beetje lijken. De een op een mens, de ander op een leeuw en een op een vliegende arend. En een op een rund. En het wijst ons naar het evangelie dat gebracht is. Dat Johannes heeft geloofd en dat wij hebben geloofd. In het evangelie, daar wordt de Heer Jezus Christus voorgesteld. Want alles in de hemel spreekt van de Hem. En dan hebben die vier dieren ogen van voren en van achteren. En dan roepen ze de hele tijd heilig, heilig, heilig is de Heer. De hele aarde is van zijn heiligheid vol. En dan zie je jezelf in dat wasvat. En mag je zeggen, Heer, ik ben rein. Ik ben heilig, omdat ik het evangelie heb geloofd. Matthäus spreekt immers van de leeuw uit de stam van Juda, dat Jezus de koning is van Israël, straks zal Israël het evangelie geloven van hun koning. Dat is apart, hè? Vindt u niet? Want ze hebben hem gekruisigd met een bordje, wij willen niet dat hij koning over ons is. En straks zullen ze het evangelie van Matthäus gaan geloven. Dat hij de koning is die voor hen stierf. En het kruis omarmen. Dan heb je Marcus die het runt. En dan zullen ze zien dat er één, al de profeten, waar zij spraken, alle uitbeeldingen van die de profeten deden. Om het heel kort te zeggen, Jezus zegt in Johannes 5, jullie geloven, mag ik het anders zeggen, dat klinkt voor ons wat duidelijker. Jullie lezen in je Bijbel. Je gelooft wel de Bijbel. Jullie zijn zelfs vroom in de Bijbel. Arme mens die alleen maar de Bijbel kent. Maar de schriften, zegt Jezus, die zijn het die van mij getuigen. En tot mij willen jullie niet komen om leven te hebben. Een Bijbel in je hand. En nog nooit bij Jezus gekomen. Waarvoor lees je dan je Bijbel? Ja. Om God te leren kennen, maar ook om de Heer Jezus te leren kennen. Om bij Hem te komen, uit te komen. Het zijn schriften die van mij getuigen. Weet je wat het verschil was voor de Heer Jezus? Dat was dat een hele groep mensen was dat dacht dat ze Jezus niet nodig hadden. Daarom lieten ze niet door Johannes de Doper dopen. Want ze geloofden in de Bijbel en ze geloofden dat ze goed waren en ze geloofden niet dat ze Jezus nodig hadden. Maar voor u en mij komt erop neer dat u Jezus nodig hebt. Jullie geloven in God. Geloof ook in mij. Dus, Marcus, de Heer Jezus, de werkelijke dienstknecht van God, de ware Mozes, die namens God dat volk zou leiden en gaat leiden. En dan krijg je Lucas, het evangelie moest ook naar de mens toe, ook naar de wereld toe. En dan krijg je Johannes, die niet spreekt over de geboorte van Jezus, maar die zegt, zo lief, u komt die tekst nergens anders tegen, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon aan u wilde geven. Want God heeft zijn zoon niet naar Israël staat en niet naar deze wereld gezonden, want hij wilde de wereld niet veroordelen, maar hij wilde de wereld redden. Dat was de wil van God. Dus als Johannes daar komt en hij ziet het, en hij ziet dat allemaal, die dieren die ogen hebben van voor en achteren. Maar eigenlijk is alles wat Johannes is alleen gericht op Jezus. Niet op zichzelf, ook niet op zijn schuld, ook niet wat er in het verleden gedaan is. Hij ziet alleen Jezus, Jezus, de Heere Jezus. De Zoon van God, de Zoon des mensen die naar deze aarde kwam. In het volgende hoofdstuk, dan zien we dat Johannes het lam ziet. Dan zien we nog wat opmerkelijks. Dat de hele wereld, de hele schepping in beweging komt. En dat de hele schepping zegt, het lam dat geslacht is, dat is waard ontvangen. De heerlijkheid en de eer en de roem en de kracht tot in alle eeuwigheden. Daarom wordt de wereld geconfronteerd. Het lam is het waard om geëerd te worden in ons hart en in deze wereld. En dan zeggen die vier dieren, die eigenlijk nog nooit iets anders gezegd hebben dan heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die altijd zeiden, kom niet in zijn nabijheid, God is een verterend vuur. Als ze dat horen, zeggen ze amen. Het is net of ze een stapje aan de kant doen voor Johannes. Johannes, je mag binnenkomen. Want het lam is geslacht. En wij mogen het zien. Het lam is geslacht. En ze werpen hun kronen voor hem neer. En zeggen, alles wat we zijn, alles wat we hebben het alleen maar van u ontvangen. Alles wat blijft, is alleen maar door genade. En door u. En ze verheerlijken het lam. Amen.